Welkom bij de podcast van LTO Melkveehouderij. In deze podcast bespreken we de zuivelmarkt, bespreken we een thema met een hoofdgast en blikken we terug en vooruit op het politieke speelveld in Den Haag en Brussel.
Beste luisteraar, welkom weer bij onze LTO podcast. Ik ben Wilco Brouwer de Koning en dit keer is niet Pauline, maar Colinda mijn co-host. Goedemorgen Colinda.
Goedemorgen Wilco, inderdaad. Pauline is op vakantie en ik mag haar plek innemen. Stiekem wel leuk om natuurlijk een keertje in de podcast mee te mogen draaien. Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Colinda Vrees. Ik ben werkzaam ook bij LTO als beleidsmedewerker voor de melkveehouderij. En nog een leuk foutje tussendoor. Elk weekend sta ik tussen de koeien op het melkveebedrijf van mijn ouders en broer.
Nou, Colinda, in ieder geval mooi dat je ook via die kant dan het gevoel bij de sector houdt. Gezellig dat je er bent. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp in de melkveehouderij wat niet zo vaak langskomt, namelijk hoe houden we gemotiveerd en gezond personeel? En op heel veel bedrijven wordt dat ook steeds belangrijker. Daar gaan we over in gesprek met Erik Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs van LTO Nederland. Maar laten we nu eerst maar beginnen met de zuivelmarkt, zoals jullie van ons gewend zijn. En als afsluiting heeft Job natuurlijk nog het laatste woord uit Brussel. Klaas-Johan, goedemorgen, fijn dat je er bent. Is de zuivelmarkt met vakantie?
Vakantie, ja, als boer ben je 24-7, hè? Je bent altijd actief. Maar in augustus is het wel wat rustiger, want Brussel is dan ook wat rustiger.
En qua noteringen, Klaas-Johan, wat zagen we dan afgelopen week?
De handel is rustig. Dat zegt iets over de vakantiestemming. Inkopers hebben zich vaak wel ingedekt voor het moment. En ze richten zich vooral op het vierde kwartaal en het begin van volgend jaar. Aanbieders hebben ook niet altijd zin om in te gaan op toch wat lagere noteringen. Die hebben we gezien de afgelopen weken. En wachten ook nog even af. Dus er is wat minder handel. Er is wel genoeg om je druk over te maken in die markt. Daar kom ik zo wel op. Maar als je kijkt naar de spotnoteringen van afgelopen woensdag. Ik zou zeggen een gemengd beeld. We hebben een paar weken gehad van dalingen. Ik zei al, het is een dunne markt en weinig transacties, dus daar moet je je niet op verkijken. Maar als ik dan kijk naar spotmelk en boter en mager poeder, dan zagen we toch een kleine opleving. Kaas nog steeds iets onder druk. Maar nogmaals, zolang er weinig handel is, zal er met die noteringen ook niet zoveel gebeuren. Dan, ik heb nog even gekeken naar de termijnnoteringen. Chicago rond de 36 cent bij 3,5% vet en de Duitse EEX op 40 cent. Bij 4% vet. Gemengd beeld, laat ik het daar maar bij houden op dit moment.
En Klaas-Johan, zie je dan ook dat melkveehouders al wat meer op de rem staan door de gedaalde melkprijs en de gestegen kosten?
Nou, in Europa denk ik zeker. We verwachten dit jaar in Europa geen productiestijging ten opzichte van vorig jaar. En de uitzonderingen zijn naast Nederland en toch ook Duitsland en Polen. Duitsland zat week 27 op plus, dik plus 2%. Hè? Dus toch een toename. Nou, Nederland, dat kennen we. Hè? Zaten we ook het hele jaar nog in de plus. Ja, maar zoals we ook weten, Frankrijk, Italië, Spanje liggen allemaal achter op de producties van de afgelopen jaren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de droogte en de hitte in die landen. En de grote vraag is, richting het najaar, hoe actief wordt Nieuw-Zeeland? Gaan die echt fors meer produceren? Ook daar hebben boeren natuurlijk te maken met de fors gestegen kosten.
Dus ze letten vooral dan op de productie van Nieuw-Zeeland? Of zijn er ook nog andere zaken waar de marktpartijen op letten deze dagen?
Nou, er is volop geopolitiek nieuws, waar natuurlijk de handel ook naar kijkt. Laten we allereerst maar eens beginnen met Oekraïne en Rusland. Oekraïne exporteerde vorig jaar iets van 33 miljoen ton aan granen. En de helft daarvan is mais. Een kwart is tarwe en de rest is vooral oliezaden. En het gaat heel veel over Afrika en de voedselzekerheid daar. Maar dit heeft natuurlijk ook grote invloed op de markt voor veevoer. En niet alleen in Europa. Bijvoorbeeld een kwart van die export gaat naar China. Nou, dat is natuurlijk waar de handel enorm naar kijkt. We zagen ook noteringen voor grondstoffen afgelopen week stijgen. In reactie op dit nieuws en alle onzekerheid. Ja, Rusland zegt nu, oh, wij gaan Afrika wel bevoorraden. En we betalen de transportkosten zelf. Dat roept een hoop skepsis op en vragen. En de onzekerheid wordt er niet minder van. En ik denk ook dat Oekraïne, toch een belangrijke landbouwexporteur, daar gaan de boeren echt niet investeren in hun productie met al deze onzekerheden. Dus dat speelt in die markt. En daar kijkt de handel natuurlijk naar. En dat raakt natuurlijk ook de zuivelmarkt. En dan wou ik ook even noemen het weer. Vast fenomeen in de LTO-podcast. Juli wordt kennelijk wereldwijd gezien straks geregistreerd als de warmste maand ooit, zolang we daar statistieken van hebben. Wij merken daar op dit moment weinig van, maar in grote delen van de wereld is dat anders. En dan zie je dat landen hun maatregelen treffen. Zo kondigt India een exportverbod aan op rijst. Dan zou je zeggen van oké, dat is rijst. Dit is de zuivelpodcast. Maar dit gaat natuurlijk over grondstoffen. En die markten zijn uiteindelijk, die werken allemaal op dezelfde manier en die zijn in feite ook vaak gekoppeld. En je ziet dat een land als India en China, die houden flinke voedselvoorraden aan. En wat eigen bevolking eerst. En dat zie je dus terug in noteringen. Je gaat net al over die granenmarkt. Prijzen gaan dus weer wat omhoog. Ik vraag me wel af, hè, als je in zo'n land zit en jouw land kondigt exportverboden af. Waarom zou je nog investeren in jouw bedrijf? Op het moment dat de prijzen stijgen, dan mag je daar niet van profiteren. Dus dat speelt, Colinda. En dan de kosten. Wij weten natuurlijk, de kostenprijzen liggen een stuk hoger dan een paar jaar terug. Dus daar, en gisteren en eergisteren hebben de centrale banken van Amerika en Europa opnieuw de rente verhoogd. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol. Dus mensen die willen investeren, die zitten toch aan te hikken tegen hogere kosten en alle onzekerheid daaromheen. Een economie die bezig is wat af te koelen en een voorzichtige consument. Dus dat is allemaal wat speelt in de markt en waar de zuivelpartijen natuurlijk naar kijken. En waar je als boer ook naar moet kijken.
Nee, Klaas-Johan, zijn er nog andere dingen die je opvielen deze week?
Nou, één ding viel me wel op. Dat waren de cijfers van Unilever. Een van de grote voedselmultinationals. En we hebben ook andere bedrijven hun cijfers zien rapporteren over het eerste half jaar. Unilever, bekend van de ijsjes en vele andere producten. 8% meer groei van de omzet in het tweede kwartaal. En minder volume. Dus er wordt minder verkocht, maar we maken wel meer omzet. En ook in Europa. Minder, vooral in Europa, minder volume, dus minder, 10% minder volume. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd bij Unilever door de hogere prijzen. En de omzet lag dus 4% hoger. Fijn voor de aandeelhouders, de aandelen stijgen. Maar ik vind dat opvallend. Hogere voedselprijzen leiden tot meer winsten. En je moet je wel afvragen, denk ik, wie draait daar dan voor op? Nou, volgens mij zijn dat de consumenten en de boeren. Dus dat viel mij op, Wilco, deze week.
Ja, Klaas-Johan, bedankt weer voor deze update. Ook de wereldwijde blik weer wat er allemaal gebeurt. En de laatste noteringen natuurlijk. Dan gaan we nu door naar onze volgende gast, Erik Douma. Erik, zou jij je in het kort even willen voorstellen?
Ja, ook een goeiedag allemaal. Mooi om ook bij de melkveehouderij aanwezig te zijn als portefeuillehouder, ondernemerschap en onderwijs. Wie ben ik? Erik Douma, woonachtig in Zuidoost-Friesland. Dus ik kijk ook over de landerijen heen naar de mooie melkvee die ik hier ook rond zie toffelen. En Friesland is natuurlijk ook een melkveeprovincie. Dus ook daar de opleiding genoten. Dus ik ben in feite opgeleid als melkveehouder en uiteindelijk varkenshouder geworden. Dus een mooie basis, zullen we maar zeggen. En daarna ook bestuurlijk actief geraakt in het... voornamelijk de legacy in de varkenshouderij. Daarna de overstap gemaakt, bestuurlijk gezien, naar echt het hele arbeidsdomein. Sociaal-economisch beleid, zoals ze dat dan noemen, binnen LTL. Dat doe ik nu sinds 2021. En dat vind ik ook ontzettend gaaf om te doen. Waarom? Omdat we als LTO ook echt een werkgeversorganisatie zijn. Naast MKB Nederland en VNO-NCW. En dat is een hele mooie invulling om daar ook bestuurlijk actief te zijn.
Ja, Erik, goed dat je er bent vandaag. Op het personeel hebben we het niet zo vaak in de melkveehouderij, terwijl er toch wel veel bedrijven lopen. Toch wel veel bedrijven zijn met medewerkers, weekendhulp of stagiairs. En misschien eerst nog eventjes over jouw portefeuille bij LTO. Ondernemerschap en onderwijs, dat is wel heel breed. Hoe verhoudt dat zich ongeveer tot elkaar?
Ja, het is gewoon precies wat je zegt, Glinda. Het is heel breed. Dus daar moet je ook altijd oppassen als bestuurder dat je niet manager van alles wordt, zeg maar. Dus alles wat van tafel valt binnen LTO, dat het dan in jouw portefeuille belandt. En daarom hebben we in 2021 hebben we ook met mijn commissie. Hè, we hebben een commissie die uit alle sectoren bestaat. Dus binnen en buiten LTO. Dus Iedereen is gewoon binnen de portefeuille vertegenwoordigd. En dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf, hè? Dus we doen het echt voor de land- en tuinbouw in de primaire sectoren breed. En als je dan in zo'n commissie zit, dan is het ook wel handig om aan te geven wat je dan op de, als pijlers op de boog hebt staan. En in deze hebben we waardevol ondernemerschap. En dan moet je wat meer denken aan zeg maar, een betere positie van de boer en tuinder. Dat we daar ons druk over maken. Goed werkgeverschap, daar komen we zo wel even op. Daar kunnen we echt even een beetje uitdiepen. Daar kijken we ook wat meer naar ook het... Het gelijk speelveld in Europa met de kosten en zo voor echt dat goed werkgeverschap. En ook het, de, nou ja, de, wat kosten doen hè, op arbeid. Dan hebben we nog heldere spelregels en faciliteiten. En dat is ook wel een hele belangrijke voor de melkveehouderij. Want er zit bijvoorbeeld de bedrijfsopvolgingsregeling in. En die hebben we al behoorlijk effort ingestoken. En het lijkt er nu op zeg maar, dat die wel uitgekleed raakt. Maar toch wel dat het doorschuiven van de waarde van het bedrijf tot 1,5 miljoen, dat het toch wel ook doorgang moet krijgen. Maar dat is allemaal nog onder voorbehoud, want we zijn hier nog druk mee. En dat doen we dan weer in een netwerk met de accountants, de agrarische accountantsbedrijven. En dat is ook zo mooi binnen LTO. We doen het altijd met andere partijen samen om er ook een duit in het zakje te doen. Dan hebben we nog renderende innovaties. En dan moet je wat meer denken aan... Nou, zoals een exoskelet bij ook de melkveehouderij in de melkput staat, dat je dan nou ja, ook die, dat soort zaken goed kan beheersen. Maar ook robotisering, wat ook in de melkveehouderij natuurlijk aan de hand is. En dat is wat meer zeg maar, waar onze aandachtsveld zit in het mens en robot. Hè? Dus we werken nog een beetje samen en dat is, kan ook voor ja, hele gevaarlijke situaties kan dat tot gevolgen hebben. En daarin pakken we ook onze rol binnen de commissie. En dan hebben we nog verbindend onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Dus wat meer een brancheopleiding. Maar ook, we hebben dan een scholingsconsulent. En die scholingsconsulent die gaat je dan ook de wegwijs brengen voor het leven lang ontwikkelen. En dat is in de melkveehouderij, is dat Lilian van U. En dat zijn ook hele belangrijke zaken die wij dan op die, die wijze... dan kun je zien dat pijlers, ambities en mijlpalen, die ik ook al even te stond heb genoemd, dat het toch wel wat helderheid geeft van waar je voor staat in mijn portefeuille.
Erik, dus een heel breed palet aan thema's waar jij mee bezig bent. Vandaag willen we proberen in te zoomen op in ieder geval het thema goed ondernemerschap. Heb jij zo eens wat cijfers voor ons? Hoeveel medewerkers hebben we nou eigenlijk? En over wat voor loonsom gaat het dan bijvoorbeeld?
Ja, nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Van, dan moet ik eerst even zeggen dat in een melkveehouderij... dat we verschillende mensen aan het werk hebben. Dus dat zijn mensen die wij zelf in dienst hebben als melkveehouders. Dat zijn er 1000 bedrijven. Nou, ik geloof dat er ongeveer 15.000 bedrijven zijn... Hè? Dus dat even in die context zetten. En dan hebben we een aantal werknemers op de loonlijst. Hebben we zo'n kleine 3000. En de loonsom, zoals je dat dan zei, dat is 70 miljoen. Dus dat, is, dat zijn de cijfers. Maar we weten ook in de melkveehouderij dat bijvoorbeeld ZZP'ers... dat via AB's, dat daar mensen, dus uitzendbureaus... zeg maar dat daar ook mensen worden... ja, tegemoet gezien om het werk gedaan te krijgen. En dus het is wel in die context. Dus ze werken veel meer, maar echt zelfstandig in dienst, dat zijn die 3000.
En als je kijkt, Erik, wat doen wij dan als LTO om die medewerkers goed bij ons op onze bedrijf te houden?
Ja, wij hebben daar behoorlijke programma's op zitten. Dat doen wij natuurlijk... met andere sectoren, hè, dus bijvoorbeeld open teelt, glas tuinbouw, die hebben we iets meer met arbeidsmigranten. Maar in die slipstream werken we wel, en dat is het mooie dat we als LTO over al die sectoren zitten. Dus daar hebben we de werkgeverslijn in het leven geroepen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat je ook informatie wil hebben van als jij mensen in dienst neemt, wat betekent het dan voor jou? Het begint er sowieso al mee dat ook vanuit de melkveehouderij input wordt geleverd op een collectieve arbeidsovereenkomst, een CAO. En die CAO die wordt 1 of 2 jaarlijks afgesproken. Nou, eind dit jaar in 23, zeg maar, in 24 moeten we weer een nieuwe CAO komen. Nou, Wilco, jij doet daar ook aan mee, maar ook andere bedrijven. Dus dat noemen wij een regiegroep. Die mogen er allemaal input op leveren. Dus mensen die echt ook, melkveebedrijven die echt mensen in dienst hebben, mogen zich ook aanmelden in de regiegroep. En dan gaan we kijken van, of ze er ook bij passen. Want je moet het wel voor het algemene doel doen, niet alleen voor jouw bedrijf. En dan kunnen we daar in de afspraken maken wat voor jou belangrijk is. Dus de looncomponent is natuurlijk een hele belangrijke, hè, van hoe gaat dat omhoog. Maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden, daar zijn wij gewoon in de land- en tuinbouw heel goed in.
Ja, inderdaad, Erik. Ik mag de CAO-onderhandelingen natuurlijk doen vanuit de melkveehouderij. Ondertussen heb ik er nou 3 keer gedaan, denk ik. Ik begon net bij LTO en toen begon ik met de CAO-onderhandelingen. En ik was altijd, wilde alles vernieuwen. En als je kijkt naar de CAO-onderhandelingen, dan gaat het echt nog, ging het echt nog van je zit tegenover elkaar. En dan wordt er geschorst en dan ga je allebei weer uit de vergadering, ga je overleggen. En dan begin je 's middags om 2 uur, hè, tot een, 's avonds een uurtje of 8 à 10 soms wel. Dus voor mij was dat wel een interessant en zeer leerzaam traject. Maar inderdaad, eind van het jaar loopt onze CAO natuurlijk weer af. Hè. Onze CAO is varkenskippen, valt daar ook onder.
Ja.
Ik wil in ieder geval wel de oproep doen ook naar onze eigen leden van, hè, heb je punten in de CAO waarvan je zegt van, nou, dat zou ik graag aangepast willen hebben of daar loop ik op vast, laat het ons in ieder geval weten, dan kunnen we het meenemen. Maar hoe ziet zo'n CAO-traject er nou ongeveer uit?
Ja, je gaat eerst, precies wat jij zei, productiegerichte dierenhouderij. Dus de kippen, de varkens en de melkvee, die gaan toch wel spreken van wat voor hun sector van belang is. Sowieso, nogmaals, dat waardevol ondernemerschap. We moeten ook echt geld verdienen om het personeel ook goed te kunnen betalen. Dus daar kijk je ook even naar van, goh, hoe is de stand van de markt? Hè? Zoals net ook met Klaas-Jan Ozinga, kijk je ook even van, wat is de temperatuur in de, binnen de sectoren? Om überhaupt je polstok ook even helder te hebben van, wat kunnen wij onze medewerkers bieden? Onze medewerkers, moet je ook even kijken naar de werktijden. Hoe kijk je daarna? Hè? Dus een zaterdag en een zondag is voor de dierenhouderij helemaal niet raar. Want elke dag moeten gewoon de dieren verzorgd worden. Dus waarom moeten daar dan hogere percentages gelden dan op andere dagen? Terwijl we in de 24-uurs-economie wonen. Of werken. Dus zo kijk je, dat zijn ook de gesprekken die gevoerd worden. En ook nog zoiets van, oké, het looncomponent is 1, maar hoe kijken we daarna naar de reistijden? Hè? Dus wat wil je daarop doen? Wil je op de 21 cent gaan zitten? Of allemaal dat soort ook wel belangrijke componenten in een loon die ook wel jou aantrekkelijk maken. Maar we kijken ook naar andere dingen, want vanuit het loon wordt ook premie betaald. En dat premie betaalt dan de medewerker, betaalt er dan ook aan het Collandhuis. En in het Collandhuis, dat is best wel interessant, daar betalen we dus ook, wat ik net al zei, de werkgeverslijn, maar ook andere zaken, zoals kom werken, hè, dus werken in de land- en tuinbouw. Dat wordt straks een platform waar ook de melkveehouderij kan laten zien hoe leuk het werken is op een melkveebedrijf. Dus we gaan veel meer op het schild zetten van kijk eens dat het goed toe is ook op het melkveehouderijbedrijf. En de afwisselende werkzaamheden. Want het beeld, dat hebben we laatst met Multifaction ook laten onderzoeken, is toch een beetje hard werken en lange dagen. Terwijl zeg maar in de melkveehouderij het ook heel anders wordt ingevuld. Hè? Dat je de melken voor de ochtends hebt of de middag hebt. Dat het best wel te combineren is met andere zaken die je doet. En mensen willen tegenwoordig, de jonge mensen willen ook wat meer variëteit en afwisseling hebben. En dat kunnen we best wel bieden. We hebben best wel veel computergestuurde dingen waar de nieuwe generatie ook meer gewoon al mee werkzaam is. Dus we hebben echt wel veel te bieden. Maar dat moeten we ook, en dat laten we ook steeds meer zien. En dat doen we ook met dit soort tools.
Ja, Erik, Holland heb ik wel voorbij zien komen, best wel vaak. Dus je zegt, een stukje imago pakken zij op om te laten zien hoe het werken in de veehouderij eruit ziet. In de sector eruit ziet, maar wat doen ze eigenlijk nog meer?
Ja, wat doen ze nog meer? Colland kijkt ook wat meer van als de medewerker op het bedrijf is en je hebt hem zelfstandig in dienst, hoe hou je de medewerker fit door de tijd heen? He, je kijkt natuurlijk heel snel naar schoolverlaters. Dat is natuurlijk op zich heel logisch. Hè? Dus dat is wat het wervende karakter waar ik het net over had. Maar je kijkt ook van om door de tijd heen de mensen fit te houden. He, wat ik net al zei, die middelen die je helpen zeg maar, om rug- en schouderklachten te verminderen. Dus dat is wat meer in de preventieve hoek. Daar hebben we dan ook een aparte organisatie voor, Stigas. Die doen we dan ook vanuit de Colland Arbeidsmarkt. Want dat is hetgeen waar het geld allemaal bij elkaar komt, zeg maar. En waar we het ook kunnen besteden met z'n allen. Daarin hebben we tegen Stigas gezegd, van jullie in het preventieve hoek zouden daar meer werk van mogen maken. En een voorbeeld daarvan is het risico-inventarisatie en evaluatie. Dus de RIE, die toch wel prominent ook in de melkveehouderij aan bod kwam, dat de inspectie even ging controleren. En daarin zat nog wel eens een misverstand, want als je zo'n risico-inventarisatie doet op je bedrijf, dat is gewoon heel belangrijk en daar heeft Stigas heeft daar tools voor en dat is eigenlijk, dat zeggen ze dan gratis beschikbaar, maar het is ontwikkeld in het collectief, daar hebben we collectief geld aan besteed en daardoor kun je dat heel makkelijk benutten. Maar dit is een hele belangrijke, om niet alleen voor de mensen die bij je in loondienst werken, maar ook je familieleden, die natuurlijk ook werkzaam zijn, maar ook de ZZP'ers, waar ik het net over had, of de uitzendkrachten. En het is gewoon heel verstandig om zelf als melkveehouder te kijken naar de risico's op je bedrijf en om daar gewoon het gesprek over te voeren met ook je familieleden, maar ook met de mensen extern, hoe ze daarnaar kijken. Hè? Een silo die bijvoorbeeld even een pootje dat er wat roest op zit, slijp het er even uit, maak hem even weer netjes, hè, zodat de silo niet in de toekomst omvalt. Het zijn van die kleine dingen die ontzettend veel leed kunnen verminderen op het boerentuin, dus erf, en zeker op het melkveebedrijf, want er zijn nogal wat ongelukken gebeurd de laatste 9 jaar, met dat we dat steeds binnen Stigas zien. Want daar doen we ook altijd de cijfers. En de cijfers liegen er niet om wat toch wel op het melkveebedrijf gebeurt qua ongeluk.
Ja, Erik, goed inderdaad dat je de RIE nog even benoemt. Hè? Want heel veel melkveehouders denken natuurlijk dat zij hem niet hoeven in te vullen omdat ze geen vast personeel hebben. Maar eigenlijk komen er andere mensen op je erf dan jij zelf. En dat is eigenlijk bij iedereen. Dan ben je eigenlijk verplicht om hem in te vullen. Hè? Dus als er wat fout gaat, dan moet je hem eigenlijk gewoon ingevuld hebben. En het is niet zo ingewikkeld. We hebben een hartstikke mooi systeem natuurlijk voor staan via de Stigas website. Dus ook ik wil die oproep doen aan iedereen van vul hem gewoon in. Het is wettelijk verplicht voor de meeste melkveehouders. En ga ermee aan de slag. En Erik, ik wil jou in ieder geval hartelijk danken voor de informatie die je ons hebt meegegeven over het gebied van arbeid waar wij als LTO allemaal mee bezig zijn. En leuk om een andere keer weer eens door te praten op een ander thema, hè? Fiscaal of misschien onderwijs of wat dan ook. Maar in ieder geval voor vandaag, dank je wel. Dan gaan we meteen door naar Job. Job, leuk dat jij er weer bent. Hè? Die Europarlementariërs, zijn die nou met reces ook of doen ze daar niet aan in Brussel?
Leuk om weer aan te mogen haken. Het reces in Brussel begint vaak later dan in Nederland. Dus uit mijn hoofd beginnen ze pas in augustus met reces. En dan komen ze ook later terug. Maar dat loopt dus niet gelijk met het Nederlandse reces.
Dus er is de afgelopen maanden nog wel wat gebeurd in Brussel?
Klopt, inderdaad. We hebben het natuurlijk de afgelopen keren over de natuurherstelwet gehad. Die zit nou in de laatste fase. Maar er zijn ook nieuwe voorstellen gekomen voor nieuwe veredelingstechnieken en een bodemmonitoringsrichtlijn. Nou hebben melkveehouders minder te maken met nieuwe veredelingstechnieken, dus lijkt het me leuk om het vandaag te hebben over de bodemmonitoringsrichtlijn. In het kort wijst dat voorstel wil in ieder geval bodemdistricten aanwijzen. Die aan de hand van die districten toetsen ze hoe het er met de bodem voor staat in bijvoorbeeld Nederland. Dat doen ze via een one-out-all-out principe, wat betekent dat ze een aantal indicatoren aanwijzen. En wanneer de bodem aan een van de indicatoren niet voldoet, dan is de bodem in het algeheel ongezond. In Nederland zien we daar nou ja, een aantal grote risico's in. En bovendien zijn we natuurlijk al bekend met het generieke beleid, wat al meermaals tot problemen heeft geleid. Een belangrijke indicator is namelijk nutriënten, uitspoeling in de bodem. En fosfaat zou bijvoorbeeld in Nederland een groot probleem opleveren, omdat we zien dat ze in kaart gebracht de norm die ze aanwijzen, 50 milligram per kilo bodem, die zou bijna nergens of vrijwel nergens in Nederland gehaald worden. En interessant ook voor melkveehouders in het specifieke, is dat bepaalde maatregelen die genomen kunnen gaan worden om die normen te halen of te voldoen aan die indicatoren, is bijvoorbeeld beperkte weidegang of een beperkt aantal dieren per hectare. Dus daar zitten best wel strenge maatregelen aan vast, die wij natuurlijk willen proberen te voorkomen. Dus daar zijn we ook al druk mee bezig.
En Job, zo'n bodemrichtlijn, gaat dat dan net zo ver als bijvoorbeeld een kaderrichtlijn water, waar we nu vol mee te maken hebben? Moet zo'n richtlijn, gaat die zo ver qua handhaafbaarheid en sturend?
Ja, eigenlijk lijken die richtlijnen ook op elkaar, want dat one-out-all-out principe zit bijvoorbeeld ook in de KW. En de KW is natuurlijk al staande wetgeving en dit is nog een voorstel, dus belangrijk om wel dat verschil duidelijk te maken. Maar in de opzet en in de basis lijkt het heel erg op elkaar, ook omdat natuurlijk bodem en water wel gelinkt zijn. En de Nederlandse overheid heeft ook al gezegd bodem en water meer sturend te willen maken in, ook in landbouwbeleid. Ja, dus het lijkt heel erg op elkaar. En ook bijvoorbeeld de uitspoelingsgevoeligheid in water vind je ook terug in de bodem. En daarom noem ik die ook specifiek. Ja, en dat probleem met fosfaat blijft er staan. Maar wij pleiten voor maatwerk en het feit dat bodems zeer verschillend zijn. Dus je kan niet een one-size-fits-all beleid vanuit Europa toeleggen op de Nederlandse bodem, omdat die heel erg kan verschillen met bijvoorbeeld bodems in Oost-Europa of Zuid-Europa.
Dus Job, dat betekent werk aan de winkel voor LTO dit najaar. Zijn er ook nog andere dossiers waar we aandacht voor moeten hebben in Europa?
Later dit jaar, ongeveer in september wordt verwacht, komt er ook nog een pakket dierenwelzijnsvoorstellen. Daar weet Klaas Johan ook nog wat meer over te vertellen. Maar de verwachting is dat dat ook vrij impactvol gaat zijn. Omdat bepaalde impactanalyses al gelekt zijn. Ja, dus er is in ieder geval, ik beaam je punt dat er genoeg werk te verzetten is. En dat zullen we dus ook blijven doen.
En Job, als je kijkt naar dat dierwelzijn, hè, die noemde jij op, in hoeverre past dat dan ook met de discussie over dierwelzijn wat we in Nederland, natuurlijk zijn we daar ook mee bezig, hè? Is daar enige overlap in of is daar, hè, spreken mensen elkaar of doet iedereen zijn eigen dingetje?
Vind ik moeilijk om in te schatten, omdat het voorstel van dierenwelzijn natuurlijk nog niet uit is Europees, maar ik verwacht of ik denk, vermoed, dat die discussies best wel parallel lopen en dat er niet altijd oog is voor wat er in Europa gebeurt en dat dat doorvertaald wordt naar de Nederlandse context. Dus ik hoop vooral dat we niet een convenant wel of niet sluiten en dat dat ingehaald wordt door wetgevingen vanuit Europa. Maar die verwachting heb ik wel.
Ja, ik ben zelf ook bij het dossier dierwelzijn aangesloten. En ik heb ook wel de indruk inderdaad dat we dan in Nederland soms iets sneller willen dan even wachten op Europa, wat zij daar ook gaan besluiten. Dus dat is iets voor het najaar, denk ik, om goed in de gaten te houden. Dan zou ik de podcast graag willen afsluiten en onze gasten Klaas, Johan, Erik en Job weer hartelijk danken voor hun wijze woorden van vandaag. Over 2 weken zijn we weer terug met de podcast met onze hoofdgast Kees de Koning. Hij is al meer dan 12 jaar manager van Dairy Campus, een onderzoeksboerderij in Friesland van Wageningen Universiteit. En dus het kan alleen maar interessant worden. En dan zie ik jullie luisteraars graag weer de volgende keer.
Tot over 2 weken.